Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo.
Na Amerika richt nu ook de EU haar pijlen op Big Tech. En welke gevolgen verwacht ons beleggerspanel van de tweede golf? Ik ga het vragen aan het beleggerspanel zelf. En daar zit Jacco Heemskerk, Head of Investment bij Willis Towers Watson. En Lodewijk van der Croft, investerend partner bij beleggingsonderneming Comgest. Ontsnapt uit het tuinhuisje. Goed om je te zien, Lodewijk.
Ja, goed om jou ook weer te zien, Thomas.
En sommige dingen veranderen nooit. Ook goed om jou te zien trouwens, voordat je gepasseerd voelt. We beginnen met jullie laatste transactie. Lodewijk, jij mag aftrappen.
De laatste transactie zou ik willen noemen dat we Prosus hebben gekocht in onze Europese portefeuilles. Prosus wellicht bekend omdat het een notering op de beurs van Amsterdam heeft. Ook wel geregeld besproken, denk ik, in het programma hier bij Thomas. Voor diegenen die er nog nooit van hebben gehoord, Prosus is een belangrijke aandeelhouder in het Chinese Tencent. Ze houden ongeveer zo'n 30% van Tencent houden ze aan. En dan zou je kunnen zeggen, de waarde van Prosus is niets anders dan de waarde van Tencent die ze daarin hebben. Maar niets is minder waar. Want ze zijn veel minder waard dan die 30% die Tencent vertegenwoordigt. Als je een klein rekensommetje maakt, dan zou de marktkapitalisatie van de belang zo'n 172 miljard moeten zijn voor Prosus. En de marktkapitalisatie van Prosus zelf is 134 miljard. Nou, dan hebben ze ook nog allerlei andere beleggingen. En als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan kan je je afvragen of Prosus niet te goedkoop is ten opzichte van al haar
Tencent
bezittingen.
Een korting, ja. De Prosus is toch ook bekend van het verhaal rondom Takeaway, of niet? En Just Eat?
Absoluut, en ze zijn ook voor 20%, ruim 20% aandeelhouder in Delivery Hero. Dat belang alleen al is 4,4 miljard waard. Nou, als je al die kleine dingetjes bij elkaar optelt, dan zou je kunnen zeggen dat Prosus 180 miljard waard zou moeten zijn. En dat is 34% hoger dan de huidige beurskoers van Prosus. En dan hebben we het nog niet eens over de niet-beursgenoteerde activiteiten. Er zit heel veel in personeelsadvertenties, maaltijdbezorging in Latijns-Amerika, payment services. Nou, je kan het zo gek niet verzinnen of Prosus heeft het.
En hoe lang kan zo'n bedrijf deze status behouden van goed bewaard geheim? Er zit een Nederlandse CEO, geloof ik, waarvan ook heel weinig mensen nu zullen zeggen, dat is hem, ja. Hoe bestaat zoiets eigenlijk?
Nou, het komt wel vaker voor dat dit soort beursgenoteerde investeringsfondsen een discount doen. Denk ook aan SoftBank, wat een Japans investeringsbedrijf is, wat ook zo'n 30-40% onder haar beurswaarde verhandeld wordt. Het komt er eigenlijk op neer dat dit soort dingen doen altijd een korting. Alleen de vraag is even of de huidige korting of die terecht is.
Ja, en jouw voorlopige antwoord zou zijn?
Dat die huidige korting iets te hoog is.
Ja, hoe kijk jij naar Prosus, zo'n bedrijf dat zonder dat veel mensen het zich zullen realiseren ontzettend groot is, aantrekkelijk is?
Ja, absoluut. Alleen al op de Amsterdamse beurs neemt het natuurlijk een enorme grote positie in. Hoe ik er naar kijk? Nou, als je nadenkt dat het belang in Tencent dat ondergewaardeerd is. Als je het echt goed zou waarderen, zou misschien wel blijken dat de rest van de activiteiten weinig tot misschien wel negatief gewaardeerd wordt. Dat is wel een gekke situatie. Je zou bijna zeggen kopen en opknippen.
Kopen en opknippen. Daar gaan we het nog een keer over hebben in dit panel. Als het gaat over de Amerikaanse techbedrijven. En wat Europa ermee van plan is. Wat Amerika ermee van plan is. Maar eerst, jouw of jullie laatste transactie, Jacco?
Ja, wij kijken voor onze klanten natuurlijk hoe we de portefeuilles duurzamer kunnen maken. Dat is leuk, want dat gebeurt echt. Daar wordt veel tijd en energie in gestoken. En wat we nu aan de portefeuille toevoegen is een elektriciteitsbedrijf in het Verenigd Koninkrijk dat energie opwekt door stro te verbranden. En dat verbrandt per jaar 100.000 ton stro. En dat komt dan in plaats van kolen. Of olie, of in ieder geval fossiele brandstof.
Moet je misschien niet vragen naar alle technische details van dit proces?
Nee, dat is een goed idee.
Okay. Maar het klinkt veelbelovend. Ik weet niet eens, zeg maar, dit soort aantallen, dat spreekt natuurlijk tot de verbeelding. Ik weet niet eens of het veel is en of het veel oplevert ook.
Nou, als je het moet vervoeren, dan heb je heel wat kruiwagentjes vol. Nee, dat ongetwijfeld. Dus dat is een pettige. En voor onze beleggers betekent dat ze op hele lange kaststromen zitten die ook nog eens heel mooi rendement geven. Dus aan alle kanten winst.
En Jacco, jij wilde ook samen met het andere lid van dit panel en met mij de blik richten op China. Waarom? Waarom is het interessant om naar China te kijken?
Nou, dat ben ik blij dat Lodewijk dat ook heeft. China is veel besproken. En als het om beleggen, op beleggen aankomt, dan is er toch een bepaalde mate van koudwatervrees. China is eng. Er is een geopolitiek spel gaande. China koopt overal grondstoffen op. China schendt mensenrechten. Er zijn allerlei redenen om niet in China te beleggen. Maar wat het standpunt van Willis Towers Watson is, is dat het juist nu het moment is om veel groter in China te beleggen. En dat alles wat we nu zien eigenlijk uitingen zijn van het feit dat de verhoudingen in de wereld aan het wijzigen zijn. En dat China opstoomt en inmiddels de tweede grootste economie is. En misschien nadat coronavirus nog wel verder is opgestoomd.
Als je dan, belegt, dan moet je dan toch weten hebben. Waarin precies. Ik heb allerlei Chinese officials ook echt horen zeggen. Premier Xi zelf. Wij willen nu bedrijfsleven dat meedenkt met de partij. Dat een beetje doet zoals wij het voor ogen hebben. Hè? En er is natuurlijk al veel gezegd en ook gespeculeerd over de invloed van de partij op Chinese bedrijven. De laatste signalen zijn niet van die aard dat de partij het bedrijfsleven loslaat.
Nee.
Dus die koudwatervrees, het onbekende, dat komt toch ergens vandaan. En sterker nog, dat lijkt op dit moment nog te rechtvaardigen.
Ja, dus wat de boer dat niet kent, dat vreet hij niet. Ze hebben daar een ander model dan dat wij hebben. Maar dat wil niet zeggen dat je er ook niet in zou moeten beleggen. En als je erin belegt, kun je ook nog de keuze maken waar je dan in belegt. En ik denk dat in China dat wel een heel belangrijke factor is. Dat je niet breed in de markt kunt beleggen. Dat je heel goed moet kijken waar je in belegt.
Nou, ter ondersteuning van daarvan zou ik nog willen aanhalen dat ooit PepsiCo het in haar hoofd haalde om Danone mogelijk te willen kopen in Frankrijk. En Frankrijk was te klein dat een van de kroonjuwelen door een Amerikaans bedrijf gekocht kon worden. Dus ik deel wel de mening dat er natuurlijk bepaalde bedrijven zijn die gevoeliger zullen zijn voor wat er in Beijing gedacht wordt. En die groep bedrijven is ongetwijfeld groter dan dat wij in eerste instantie zullen denken. Maar dat er genoeg bedrijven overblijven in China waar je met meer dan gemiddelde belangstelling naar zou kunnen kijken. En wij doen dat dan vooral met name in de gaming sector. Wat ik moet eerlijk zeggen, ik ben gewoon te oud om het nog te begrijpen. Maar de keren dat ik bij dit soort bedrijven over de vloer ben gegaan, heb ik allerlei fantasy figuren gezien waar de gemiddelde Chinees uren mee zoet kan zijn. Bij wijze van spreken ook met twee telefoons tegelijkertijd in de metro dat zit te spelen. Dat kan ik allemaal niet helemaal snappen. Maar ik zie wel dat het een hele rendabele tak van sport is. En dat het een sector is waar de Chinese overheid van tijd tot tijd een mening over heeft. Maar ze zullen niet zo snel de boel inkapselen.
En dat China interessant is, dat China opstoomt, een wereldmacht al is en die positie nog verder zal verstevigen, dat blijkt wel uit hoe Europa, hoe Amerika nu naar China kijkt als concurrent en toch zeker niet meer als ontwikkelingsland. Moet je als belegger nou wachten totdat de ergste kou een beetje uit de lucht is? Of is dit dat moment van geopolitieke spanningen, van eindeloos overleggen over handelsakkoorden, waar Europa en China op de achtergrond ook al jaren mee bezig zijn, een moment om juist in te stappen?
Als belegger wil je vroeg instappen. Dus nu is het moment om dat te doen. En de meeste beleggers hebben wel wat China in de portefeuille, maar dan als onderdeel van een portefeuille met opkomende markten. En als je dat dan vergelijkt, procentueel gezien, met het belang van China in de wereld, is het gewoon nog veel minder dan het zou kunnen zijn. Dus wij pleiten voor een afzonderlijke positie op China.
China moet niet meer in een mandje, bedoel je?
Nee, niet in een emerging market mandje. Gewoon een aparte positie in de portefeuille hebben.
Ja, ben je het ermee eens?
Ja, absoluut. Je ziet ook dat daar waar het in een mandje zit, dat het eigenlijk een hele disproportionele verhouding gaat krijgen. Het is een soort van de olifant in de kamer. Er is steeds minder ruimte als je in een emerging market portefeuille kijkt. Dus Latijns-Amerika is bijna weggevaagd door het geweld wat er vanuit Azië komt. En dan met name vanuit China. Dus daar kan ik me helemaal wat bij voorstellen.
Ander geweld dat grote delen van de wereld bezighoudt, dat is coronageweld. Tweede golf, er zijn ook al landen in een derde golf beland. Hoe wordt er daar naar gekeken door beleggers? Natuurlijk weer een periode van onzekerheid. Periode van verschillende maatregelen getroffen door verschillende overheden, Lodewijk.
Nou ja, het lijkt erop dat beleggers zich op dit moment er niet zo heel veel schrik door laten aanjagen. Als individu heb ik er meer last van dan als ik kijk naar de beleggingsportefeuilles. Beurzen staan eigenlijk op all-time high niveaus. Met uitzondering misschien van de Europese index. Maar emerging markets is behoorlijk hersteld de afgelopen paar maanden. Daar waar eigenlijk de berichtgeving natuurlijk heel slecht was over Brazilië, Zuid-Afrika, India. Vreselijke aantallen met besmettingen. Maar er lijkt onder beleggers een soort gevoel te ontstaan dat we niet teruggaan naar die volledige lockdown die we in het begin van het jaar hebben gehad. En dat het houvast is wat mensen zoekt.
Ja, ik denk dat er toch ook redelijk veel positieve berichten zijn geweest de afgelopen periode. Dus niet alleen maar negatief. En dan kun je zeggen, het was heel slecht en het wordt iets beter. Dus is het zo positief? Ook cijfers geloof ik weer over de Duitse economie vandaag. Waaruit bleek dat mensen er best positief naar kijken. Ik las gisteren dat veel ondernemers waarschijnlijk hun NOW moeten terugstorten. Omdat de omzetverliezen minder zijn dan gedacht. Het gaat goed in de detailhandel. Ik geloof dat de verkopen op niveaus zouden zijn die pre-corona zouden zijn. In China gaat de consument uitgeven.
Je kunt er wel een beetje selectief in shoppen. Ja. Dat geef je volgens mij ook wel terecht aan. Want ik kan het goed wijzen op oplopende werkloosheid in Europa. Of het gewerkte aantal uren.
Ja, en dat, maar ook dat is zo. Maar tegelijkertijd valt dat nog mee.
Nou, en ik denk dat het belangrijkste is dat de rente natuurlijk op een niveau staat waarin eigenlijk er geen alternatief is dan kijken naar aandelen. En dat een belangrijke steun in de rug is voor veel kapitaalmarkten op dit moment.
En dat nog jaren zo kan duren.
En dat gaat nog jaren duren. Dat heeft meneer Powell in augustus bekendgemaakt. En centrale bankvoorzitter van Amerika. En ik denk eerlijk gezegd dat een hele belangrijke rugwind is.
Nu is dit wel ook een misschien precair moment. Want het cijferseizoen is zo goed als begonnen. Volgens mij vandaag cijfers van de Amerikaanse grootbanken. Zijn ze er al? Ik weet het niet. Ik ging op een gegeven moment deze studio in. En ik heb niet de laatste cijfers tot mij genomen. Maar het is ook een moment waarop bedrijven misschien moeten beslissen. Hoeveel ga ik zeggen over de toekomst? Durf ik daar iets over te zeggen? Er zijn volgens mij het vorige kwartaal bedrijven geweest. Die dachten van nou, wij zeggen daar niet zo heel veel over. De outlook is allemaal onzeker. Denk je dat ze op dit moment met wat meer vertrouwen iets durven te zeggen over hoe het er in de nabije toekomst uit gaat zien?
Nee, dus ze gaan niet de wereld beloven. En ze gaan proberen dat te outperformen. En dat spel wat je altijd eigenlijk ziet. Dus ze zullen heel voorzichtig zijn. Ik denk dat de winstverwachtingen laag zullen zijn. Ik geloof dat ze in Europa nog wat lager zijn dan in de Verenigde Staten. Dan denkt iedereen dat gaat tegenvallen. Dat wordt dan in de prijzen opgenomen. Vervolgens valt het mee en dan gaan de prijzen omhoog.
Dus het is gewoon het oude spelletje dat je ook in een nieuwe situatie zoals corona prima kunt spelen.
Ja, waarom zou je het niet spelen?
Ja, nee, ik kan me helemaal wat bij voorstellen. Ik denk dat de winsten over de hele linie met zo'n 15% voor de MSCI Europe dit jaar zullen dalen. Maar beleggers zijn al eigenlijk bezig met 2021 en misschien zelfs al iets verder als ze kijken naar de waardering. Want tegen de huidige waardering is de beurs duur en kan je eigenlijk niet veroorloven om erin te stappen. Maar als je corrigeert voor die winstcorrectie van dit jaar, dan valt het eigenlijk.
Maar waarom zou je nu al bezig zijn met 2021 en verder? Is dat omdat de realiteit je niet zo aanstaat?
Nou, dat kan zeker een rol spelen. Maar kijk, als je, ik noem maar wat, een bedrijf als Heineken probeert te waarderen en je kijkt naar de huidige omzet, ja, dan moet je rekening mee houden dat de horeca dicht is geweest, misschien weer verder dicht gaat. En dan kan je zeggen, ja, dat zal altijd zo blijven. Maar als dat je uitgangspunt is, ja, dan zal je niet in Heineken beleggen. Maar als je denkt dat er uiteindelijk weer licht aan het eind van de horizon komt, dan zijn dit natuurlijk aantrekkelijke instapniveaus.
We gaan naar een andere nationale trots.
Zaken doen.
Ik weet niet of dat trotse gevoel.
We hebben geen reclame meer. Wat wil je zeggen over KPN? Want dan gaat het over. Ik praat over met Jacco Heemskerk. Head of Investment bij Willis Towers Watson en Lodewijk van der Croft van Comgest. En ik wil dat inderdaad hebben over KPN. Is natuurlijk een monopolist. Misschien een iets ander gevoel dan Heineken. Maar ik praat erover omdat er geruchten zijn dat het zou worden overgenomen door een Zweeds investeringsfonds Equity. En nu jij weer?
Nou ja, ik weet niet of we als Nederlanders bij KPN hetzelfde gevoel hebben als bij Heineken of bij KLM misschien zelfs. Om een of andere reden zijn we niet zo trots op KPN, lijkt het. Maar misschien dat ik.
We zijn zo trots, we, de overheid, de aandeelhouders, dat het voor mogelijke andere bedrijven die KPN op de korrel hebben, die het zouden willen overnemen, behoorlijk lastig wordt gemaakt.
Ja, maar dat heeft denk ik te maken met de infrastructuur die KPN vertegenwoordigt. En je zou je kunnen voorstellen dat je de infrastructuur en het commerciële bedrijf, net zoals met de energiebedrijven is gebeurd, dat je die uit elkaar zou willen halen. De vraag is natuurlijk, waar gaat de belangstelling van potentiële kopers vandaan? 16% van de aandelen van KPN zijn nog altijd in de handen van meneer Carlos Slim. Dus die heeft daar ongetwijfeld ook wel een mening over. Als ik kijk naar de koersontwikkeling sinds dat hij het heeft gekocht, denk ik dat hij er niet heel enthousiast over is. Dus als hij een goede prijs ervoor kan krijgen, dan denk ik dat hij er een strik om wil doen. Maar ja, met die 16% heeft hij er natuurlijk niet voor te zeggen.
Ja, kun jij iets vertellen, Jacco, over dat spel? Want er zijn nu geruchten omtrent dat Zweedse bedrijf, Equity. De koers ging omhoog. De koers stond misschien ook wel iets te laag. Of niet? Zijn dat redenen voor een geïnteresseerde partij om te zeggen, nou, wij brengen dit nu naar buiten?
Ja, dat zou kunnen, maar ik geloof niet dat geoorloofd is om dat te doen. Dus dat denk ik niet. Het is overigens wel een heel interessant spel, een overnamespel. En er zijn heel wat partijen die ze over de lijn moeten trekken. Ik denk dan, jij noemt Carlos Slim, zeker, dat is er een. De Nederlandse overheid is een andere. Is toch, je kan dit zien als een nationaal belang, dus wil de Nederlandse overheid daar zomaar in mee. Natuurlijk het management van KPN zelf. Die waren in voorgaande gelegenheden helemaal niet zo happig om dat te doen. Ik denk dat een van de fouten van Carlos Slim destijds was om niet mee te nemen. En het is toch ook al een aantal keer gebleken dat het uiteindelijk niet lukte. Hè? Vorig jaar was er ook een gerucht van een overnamebod van een Canadese partij die dan samen met Zorg en Welzijn en APP een bod zou willen doen. Dat is niet gebeurd. Dus we zullen zien.
Je moet eigenlijk in drievoud toestemming hebben. Van het management moet mee willen werken. De overheid moet mee willen werken. En dan is er ook nog een stichting die de belangen van de aandeelhouder...
Er is een beschermingsconstructie opgezet met een stichting preferente aandelen. Dus als er een bod komt, dan kan die stichting extra preferente aandelen uitgeven. En dan wordt het moeilijker gemaakt om het bedrijf over te nemen.
En nu het toch gaat over het spel. Er zijn ook mensen die naar dit spel kijken en zeggen... ja, als het al zo vroeg in dit stadium uitlekt, dan is dat een slecht signaal. Dan gaat het waarschijnlijk niet gebeuren. Wat zegt dat dan? Wie heeft er belang bij om dit nu te laten lekken?
Nou, dat kan een van die drie partijen kan dat dus zijn. Maar ik weet het fijne in ieder geval. De realiteit is dat KPN natuurlijk al jarenlang voor veel beleggers een slechte belegging is geweest. Koers-winstverhouding, 15 keer de winst betaal je. Dat klinkt nog redelijk. Dividendrendement van 5%, nou, dat klinkt bijna fantastisch. Maar de realiteit is dat de groei natuurlijk volledig weg is. En dat maakt dat je dus vrij veel betaalt voor een bedrijf wat nauwelijks groeit. En dat,
jij zou het niet doen volgens mij. Jij vindt
het niks. Nou ja, dat maakt het denk ik aantrekkelijk voor partijen die hier een soort van opknipactie op los willen laten. Of allerlei schaalvoordelen denken te realiseren. Maar KPN is gewoon eigenlijk te klein natuurlijk.
Nou, het gaat om het glasvezelnetwerk. Hè? Daar is die Zweedse investeringspartij op uit. En daar zitten ze ook voor een deel al in. En KPN kan hen wat dat betreft een stukje verder helpen.
Ja. Ja, ik geloof dat Financieel Dagblad daar ook over berichtte. Het feit dat Delta Fiber in Nederland al had aangegeven dat het een mooie combinatie zou zijn. Nou, dan lijkt dit goed nieuws voor zo'n partij. En tegelijkertijd voor de Nederlandse overheid, als je kijkt naar het nationaal belang, is het niet zozeer het commerciële bedrijf van KPN, maar veel meer natuurlijk die infrastructuur die erachter zit. Als ze dat wel of niet kwijt willen. En zonder die infrastructuur zal IKT daar minder in geïnteresseerd zijn.
Nou, en wat zou een reden kunnen zijn voor de Nederlandse overheid om te zeggen, nou, prima. Want het blijft, in wiens handen het ook komt, blijft het nationale kritieke infrastructuur.
Is een vraag die je aan de Nederlandse overheid moet stellen.
Werkt er hier nog in de studio iemand bij de Nederlandse overheid? Nee, dat niet. Maar dus het hangt er vanaf wie er aan het loket komt. Een Zweedse investeringspartij. Het
zal makkelijker zijn dan als Huawei zegt, we komen de boel overnemen.
Precies.
Want dan kunnen we onze eigen spullen installeren.
Het is in ieder geval een Europees bedrijf dan. Een Europees investeerder. En daar zitten we natuurlijk wel mee. Dat we vaak met al die technologische ontwikkelingen afhankelijk zijn van ofwel de Verenigde Staten, dan wel van China.
Techbedrijven, daar zijn we. Iemand had al zin in een gesprek over opknippen. Dus dat kunnen we dan nu gaan voeren. De ongebreidelde macht van de big tech. De EU heeft nu ook een lijst opgesteld van 20 grote internetbedrijven. Apple, Google staan erop en zo nog een paar van die giganten. En die zouden aan strengere regelgeving moeten gaan voldoen. Dat schrijft de Financial Times. Ik kwam ergens een analyse tegen dat er in Amerika heel veel gesproken wordt over wetgeving, maar dat Europa werkelijk dingen doet, echt dingen van plan is. Raakt dit die bedrijven überhaupt, Jacco? Of zijn die zo groot, wat je ook verzint, die springen wel weer door de hoepel?
Nou, ik geloof in de Angelsaksische pers staat er bij die big tech too big to care. Maar dan gaat het met name om de belangen van consumenten en niet zozeer om hun eigen belang. Dus ik neem aan dat ze dat wel degelijk voelen. Waarom kan Europa er meer doen dan de Amerikanen? Omdat dit Amerikaanse bedrijven zijn. Dus dat raakt de Europeanen minder. Je hebt dus ook minder lobbygroepen, minder belangenbehartigers. Dus die Europeanen gaan er wat steviger in. En Europa is zich natuurlijk terdege bewust van het feit dat we heel erg afhankelijk zijn, systemisch afhankelijk van die Amerikaanse techbedrijven, in onze financiële sector bijvoorbeeld. En dat zou je zomaar eens kunnen en willen doorbreken.
Zie jij het ook zo?
Nou, Europa heeft meer macht dan veel mensen in Europa vaak denken als het gaat om regelgeving, Denk even aan de privacy-wetgeving bijvoorbeeld. We denken vaak in Europa dat we een soort van muis zijn die probeert te brullen. Maar de realiteit is dat autostandaarden, veiligheidsnormen, privacy-wetgeving over de hele wereld op de lees van Europa wordt geschoeid. We zijn uiteindelijk de grootste commerciële markt ter wereld. En je moet je voorstellen dat voor een fabrikant heel aantrekkelijk is om dat als uitgangspunt te hanteren, dan dat je in allerlei regio's andere normen weer moet hanteren. Dus je neemt eigenlijk het meest kritieke uitgangspunt. En dat is de norm. En dat kan dus voor die technologiebedrijven kan dat zeker ook spelen. Hoewel, ik ben een beetje bang dat het spel een beetje gespeeld al is met alle snelle overnames die er zijn geweest. Het zou natuurlijk best kunnen zijn dat grote technologiebedrijven in Amerika geïnteresseerd zijn in kleinere, noem het de Adyens van deze wereld, plotseling van de beurs worden gehaald door Amerikaanse giganten. Maar eigenlijk is dat spel al een beetje gespeeld. En denk ik dat er langzaam maar zeker in Europa in ieder geval de behoefte bestaat om ook wat lokale giganten te creëren.
Maar in dit specifieke geval gaat het natuurlijk ook vooral om Amerikaanse bedrijven. Je haalt terecht aan dat Europa dan ook van zich laat horen. Andere belangen die daar spelen. Kan dit nu ook nog uitmonden in een soort van handelsoorlog? Spanningen die toenemen? Ik begrijp dat de OESO eigenlijk tot deze week had om bijvoorbeeld tot een akkoord te komen over de digitax. Dat die grote bedrijven ook belasting betalen daar waar de gebruikers zijn. Dat werd ook uitgelegd als wij tegen zij is niet van gekomen. Nu dit weer. Hoe wordt daar in Amerika denk je tegenaan gekeken?
Die kijken hier heel nadrukkelijk naar. Die zien dat Frankrijk en Spanje wel degelijk belasting willen heffen op winst die gemaakt wordt op ingezeten in hun landen. Die zien ook dat de Europese Unie daar in 2021 stappen in wil nemen. En die zeggen, ja, als jullie dat gaan doen, dan slaan wij terug. Dus dan krijg je handelsheffingen, tarieven. Is dat dan gelijk een volle handelsoorlog? Ja, dat vind ik ook een zwaar woord. Maar dat actie lokt wel een reactie uit.
En voor beleggers, want techbedrijven, big techbedrijven, die hebben al jaren de wind in de zeilen. Behoren ook nu weer tot de winnaars. Dit soort berichten over wetgeving die eraan komt, de digitax waarover gesproken wordt. Doet dat nog iets met de koers of het vertrouwen dat beleggers hebben in deze bedrijven?
Nou, je ziet dat op de korte termijn dat vaak een negatieve consequentie heeft. Want dit staat op de voorpagina van de krant, dus dat is eng. Maar de realiteit is natuurlijk dat als je kijkt naar situaties in het verleden waarin grote bedrijven gedwongen werden om afscheid te nemen van activiteiten of opgesplitst werden, zoals in Amerika nog wel eens is gebeurd in het verleden, dat dat voor aandeelhouders per saldo vaak best wel goed nieuws is. Want net zo goed als dat we net over Prozis spraken, hè, wat een houtsermaatschappij is van allerlei activiteiten. Ja, dat is Alphabet, is dat ook. En je zou je kunnen voorstellen dat als je Alphabet in vier delen opknipt, dat het misschien wel meer waard is dan wat Alphabet op dit moment vertegenwoordigt op de beurs. Dus voor aandeelhouders hoeft het op lange termijn zeker niet negatief.
Laat het maar gebeuren. De som der delen komt soms boven het geheel uit, begrijp ik.
En ook dan creëer je waarschijnlijk vier nieuwe monopolies. Als je het in vier opknipt.
Van al die afgesplitste bedrijven die afzonderlijk ook weer heel groot worden bedoeld.
Ja, omdat het een beetje het kenmerk is van deze sector. Het zijn netwerkbedrijven waar centralisatie echt een tendens is. Partijen die bovenop de data zitten, die pakken de hele markt. En er is dan weinig ruimte voor anderen. Dus de kans dat je vier nieuwe monopolies krijgt is groot.
En hoe lang gaan we het hier nog over hebben voordat het ook daadwerkelijk gebeurt?
Als het gaat gebeuren, de kans is best groot dat het niet gaat gebeuren. Want de Amerikanen zijn er ook op gebrand om natuurlijk de Chinese techbedrijven niet de enige mastodont in de wereld te laten zijn. Ja.
Goed, over geopolitiek en beleggen praten wij een volgende keer door met Jacco Heemskerk, Head of Investment bij Willis Towers Watson, en Lodewijk van der Croft, investerend partner bij beleggingsonderneming Comgest. Dit was het namelijk voor vandaag. Morgen dan is hier Dirk Aldenzee. Hij is Managing Director bij Boon Edam, producent van draaideuren, toegangspoortjes. En we gaan het hebben over de lessen die Boon Edam van de coronacrisis heeft geleerd en hoe je als deurenmaker overgaat op een abonnementsmodel. Zelfs voor deuren dus. Oh Jacco, ja, jij ziet mogelijkheden.
Nee, maar het is interessant. Een model voor deuren, ja.
Nou, als je het interessant vindt, morgen tussen 12:30 en 1:00 een uitgebreid gesprek.
Draaideurcriminelen, die kunnen daar makkelijk een abonnement nemen.
Goed. Nou, ook die vraag zal ongetwijfeld worden opgenomen in het gesprek. Morgen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het FD en BNR, gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, tot morgen.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel.
Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.